Nadat wij gisteravond ons bezig hebben gehouden met die 6 schriftplaatsen waar het begrip wedergeboorte letterlijk voorkomt, wil ik u meenemen naar de eerste Johannesbrief, waar Johannes verder spreekt over dezezelfde dingen, al is het dan zonder dezezelfde uitdrukking te gebruiken. Maar hij spreekt wel over diegenen die uit God geboren zijn. En het zal duidelijk zijn naar aanleiding van de reeds besproken schriftplaatsen dat het daarbij gaat om hen die wedergeboren zijn, niet door de wil des mans, niet uit de wil des vleeses, nog uit de wil den bloeden, maar die uit God geboren zijn. Zij zijn degenen die in tegenstelling tot de wereld en de zijnen geloven, oftewel hem aangenomen hebben. En tot hen schrijft de apostel Johannes ook zijn brieven. En in die brieven heeft hij dan over het grote verschil tussen de wereld in het algemeen, de natuurlijke mens in het algemeen dus ook, en aan de andere kant de gelovigen. Zij die geloven, zij die uit God geboren zijn, zij die deel hebben gekregen aan de opstanding van Christus. De versen waar de apostel deze term gebruikt, het uit God geboren zijn, die verzen wil ik graag met u doornemen, gewoon in de volgorde waarin de apostel zelfs ook gebruikt. Maar ik wil ze wel graag in het verband laten staan. En het verband is in de eerste plaats te vinden in 1 Johannes 1 vers 1. 1 Johannes 1 vers 1, waar staat: hetgeen van den beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, hetwelk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zijn. De apostel spreekt hier over hetgeen van den beginne was. En zoals bij Johannes gebruikelijk, licht hij ook meteen toe wat hij daaronder verstaat. Want het is natuurlijk een fraaie uitdrukking, hetgeen van den beginne was. Maar daarna filosoferen wij natuurlijk weer over waar hij het in vredesnaam over heeft. Dat hoeft echter niet, omdat de apostel er gewoon achter zegt. Hij zegt namelijk: hetgeen van den beginne was, komma. En dan zegt hij het nog een keer, maar nu met andere woorden. Hetgeen wij gehoord hebben. En dan nog een keer. Hetgeen wij gezien hebben met onze ogen. En dan nog een keer. Hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. En mocht het dan nog niet duidelijk zijn, dan volgt de tussenzin van vers 2, want die staat tussen haakjes, zoals u kunt zien. Het is een tussenzin. Een tussenzin waarbij de apostel ons als het ware even terzijde neemt en alsnog uitlegt wat hij ook eigenlijk al gezegd had in vers 1. Bent u zover? Heb u dat gelezen zo? Mooi. Waar heeft hij het dus over? Hij heeft het over datgene wat van de beginnen was, namelijk dat wat wij gehoord hebben, namelijk dat wat wij gezien hebben, namelijk wat wij aanschouwd hebben van het woord des levens. Wat was het dus van de beginnen? Het woord des levens, ja. En nog korter, het woord of het leven, want het woord des levens betekent gewoon het woord, namelijk het leven. Maar nou zijn we weer terug in Johannes 1, vers 1, het evangelie van Johannes, vers 1 dus, want daar staat: in de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God, en in hetzelfde was het leven, staat er dan vervolgens in de volgende versen. Dus inderdaad, het gaat om het woord, namelijk het leven. En dat hij inderdaad bedoelt het leven, dat blijkt, want dat staat in die lange tussenzin van vers 2. Hetgeen dus van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, Johannes en de zijnen, hetgeen wij, Johannes en de zijnen, dus gezien hebben, hetgeen zij dus aanschouwd hebben, en hetgeen zij zelfs getast hebben, ze hebben het aangeraakt, vastgehouden. Wel, dat was blijkbaar het woord des levens. Kon dat dan? Kon je dat dan zien? En het antwoord is ja, dat kon. Je kon het zelfs tasten, want er staat in vers 2. Want het leven is geopenbaard. Wat was het dus van de beginnen? Hier, volgens dit vers. Het leven. Welk leven? Hoezo leven? Het leven van de opgewekte Christus. Jazeker, want daar staat, want het leven is geopenbaard. Daarom kon het gezien worden, daarom kon het getast worden, aanschouwd worden enzovoort. Dat leven, vers 2, is geopenbaard. Daarbij moet je uiteraard weer denken, het leven is inmiddels geopenbaard. Want als het leven geopenbaard is, goed blijven lezen natuurlijk, als het leven geopenbaard is, dan kan dat alleen omdat het voorheen verborgen was. In ieder geval, hier nog niet was, het was er niet zodanig dat het geschouwd of getast kon worden. Er staat niet alleen maar het leven is tot stand gekomen, hoewel het ook gezegd zou kunnen worden op een andere manier. Maar er staat nog eenmaal het leven is geopenbaard. Een leven namelijk wat wij gezien hebben en wij getuigen en wij verkondigen, lieden dat eeuwige leven het welk bij de Vader was. En inmiddels, het was dus bij de Vader, maar het is inmiddels geopenbaard. Dat is het einde dus van vers 2. En dat is de verklaring van vers 1. Dus de gedachte is nog steeds, er was van de beginnen leven, woord des levens, maar goed, er was van de beginnen leven. En dat leven was eerst bij de Vader. En daar dus in de praktijk verborgen. Een mens kon er niet aankomen. Letterlijk niet, maar ook niet overdrachtelijk bedoel ik. Hè. Het was onbereikbaar voor de mens. Maar dat leven wat in de beginnen en voorheen dus bij de Vader was, dat is inmiddels geopenbaard. Waarna de vraag is, en wanneer is dat leven dan geopenbaard? Bij de opstanding van Christus. Bij de opstanding van Christus. Hetgeen in de beginnen was, dat hebben wij inmiddels gehoord. Zo begint die brief. Hetgeen in de beginnen was, hebben wij gehoord. Dat betekent dat dat wat in de beginnen verborgen was, dat is inmiddels geopenbaard. En we hebben het gezien, we hebben het aanschouwd, we hebben het getast. Maar wat had Johannes gezien en aanschouwd en getast? Gewoon de Heere Jezus Christus, de opgewekte uit de dood. Want daar ging het om. Voorheen was dat nieuwe leven, die goddelijke natuur, of hoe het maar heten mag, verborgen in God. Dat wil zeggen, het was nog niet geopenbaard, maar door de opstanding van Christus werd dat leven van een nieuwe schepping daadwerkelijk geopenbaard, zodanig dat het gezien en getast kon worden, want het werd gezien en getast in en aan de persoon van de Heer Jezus Christus, de beloofde Messias. En daarom kan het hier zo gezegd worden, het leven is inmiddels geopenbaard. Wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven. Let wel, het gaat niet om het leven van een oude schepping. Er staat uitdrukkelijk, wij verkondigen u lieden, vers 2, dat eeuwige leven. Niet zomaar eeuwig leven, dat eeuwig leven. Dat eeuwig leven dat van de beginnen was, maar pas door de komst, of beter door de opstanding van Christus, werd geopenbaard. Dat is dan ook de prediking zoals die plaatsvond door de apostelen. Sinds, laten we zeggen voor gemak, sinds de Pinksterdag. Want daar gaat het om dat vanuit het Oude Testament werd aangekondigd dat ooit in de toekomst de blijde boodschap, een goede boodschap, vrede namelijk, verkondigd zou worden. Weet je wel, in het Oude Testament wordt aangekondigd bijvoorbeeld, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, of die het goede boodschappen. En het goede boodschappen, dat is via een lange omweg hetzelfde als evangeliseren. Want het evangelie is de goede boodschap, de blijde boodschap. En het goede boodschappen is inderdaad niet anders dan het brengen van het evangelie. In het Oude Testament wordt aangekondigd dat dat zou gebeuren. Het mooiste schriftgedeelte waar u dat vindt, vind ik altijd Jesaja 40. Het begin van de zogenaamde tweede helft van de profetieën van Jesaja. Dat begint met troost, troost. Mijn volk, en ik heb al eens uitgelegd dat het hele begrip troost, wat daar gebruikt wordt in het Oude Testament, gewoon dezelfde betekenis heeft als het begrip wedergeboorte of wedergeboren worden. Dat ga ik nou niet uitleggen, maar het is nu eenmaal zo dat als je dat woord nazoekt, en met sommigen van u hebben we dat alles gedaan, dat het begrip troost inderdaad blijkt verband te houden met dat het oude is weggedaan en dat het nieuwe ervoor in de plaats gekomen is. Ik meen dat het zo was bijvoorbeeld dat, was het nou? Dat, ik geloof dat het van Isaac staat. Dat hij na de dood van Sarah kreeg hij, dat was de dood van zijn moeder, kreeg hij zijn vrouw Rebecca. En daarmee werd hij getroost. vanwege het verlies van zijn moeder. De ene vrouw verdween, de andere kwam ervoor in de plaats. Maar, dus maar even iets wat me zo te binnen schiet. Maar de gedachte bij dat begrip troost is inderdaad dat het oude is weggenomen. Het vergankelijke is weggenomen. Het definitieve komt ervoor in de plaats. Dat is niks anders dan de uitbeelding van wat wedergeboorte is. En dat is dan ook de betekenis van het begrip troost als het in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Want het wordt gewoon uit het oude, aan het oude ontleend. En als dus gesproken wordt in het Nieuwe Testament over de vertroosting Israëls. En als er gesproken wordt over vertroosting waarmee wij vertroost worden. 2 Korinthe 1 en wat er verder volgt. Dan gaat het over niets anders dan diezelfde wedergeboorte. Namelijk dat het oude voorbij is gegaan en dat het nieuwe tot stand is gekomen. Maar in datzelfde hoofdstuk, Jesaja 40, dat begint met troost, troost mijn volk. In datzelfde hoofdstuk wordt uitgebreid gesproken over de prediking van de blijde boodschap. Die ooit zou plaatsvinden. Ooit in de dagen wanneer de trooster van Israël verschijnen zou. Want de voeten van degene die het goede zou boodschappen, die voeten zijn uiteraard de voeten van de Heer Jezus, die dan ook prompt lieflijk bleken te zijn, omdat ze gezalfd werden door de geliefde. Nou zijn we weer even aan het demareren, hè? Ze werden gezalfd door de geliefde, namelijk door Maria, wiens naam betekent dat ze geliefd was. Zij zalfde de voeten van de Heer en die reuk daarvan vervulde vervolgens het gehele huis, zodat je maar weer ziet wat het betekent. Het betekent inderdaad dat het een uitbeelding is van de opstanding van Christus. Daar staat er trouwens bij, de Heer zegt dat ook, dat het dat is. Maar vervolgens zijn die voeten een uitbeelding van de voeten van degene die inderdaad de blijde boodschap verkondigt, zodanig dat het hele huis uiteindelijk gevuld wordt. Dat huis kan zijn het huis Israëls, maar uiteindelijk is het huis zelfs de hele schepping. Daar gaat het om. Nou, dan hebben we dat vast weer verklaard, hè? Laten we nu weer liggen. Waar het om gaat is dat in het Oude Testament werd aangekondigd dat ooit die blijde boodschap gepredikt zou worden. Een woord van God met niet een boodschap of een bediening des doods, zoals de wet, maar met een boodschap ten leven, een bediening des geestes, zoals het dan ook genoemd wordt in 2 Korinthe 2. 2 Korinthe 1 is dat, gaat ook over troost. En 2 Korinthe 2 staat het verhaal over die blijde boodschap. Een bediening van geest en bediening van leven door het nieuwe verbond. Het hoort allemaal bij elkaar. Maar goed, ik ga er niet verder op in. Want ik moet bij het onderwerp blijven. En het onderwerp hier in 1 Johannes 1 is dat deze blijde boodschap, dit woord des levens en daarmee dat leven zelf geopenbaard is. En dat dat leven dus ook inderdaad gepredikt wordt. De boodschap die gepredikt wordt onder het Nieuwe Testament, onder het Nieuwe Verbond, door Johannes en al de andere apostelen uiteraard, is de boodschap dat er nieuw leven geopenbaard is. Het beloofde leven is inmiddels geopenbaard en is beschikbaar voor ieder die het hebben wil. En dat wordt gepredikt. Ik moet er, als ik het dat zo lees, dan denk ik altijd aan hoe dat vroeger was in Bodegraven. Daar begreep ik nooit zoveel van. In Bodegraven ben ik opgegroeid, zoals u misschien weet. Daar hadden wij een dorpsomroeper. Die sloeg dan op een gong die helemaal kapot was met een groot gat erin. Dat ding dat kraakte en rammelde. Maar het hielp wel. En dan luisterde iedereen en er werd er omgeroepen. Maar dat is heel lang geleden hoor. Er werd er omgeroepen dat voor de nummers zoveel tot en met zoveel. Ik wist niet wat het was. Maar voor de nummers zoveel dat er met zoveel kon er vlees afgehaald worden aan het slachthuis. Later begreep ik dat dat te maken had met de noodslachtingen. Dat ze vlees te veel hadden of iets dergelijks. Vlees wat gauw weg moest. En dat werd dan gegeven aan, was dan bestemd voor de uitkeringstrekkers of zoiets. Ik weet niet of dat bestond of zo. Maar zoiets was dat in elk geval. Maar er werd in ieder geval luidkeels omgeroepen dat het af te halen was. Het was beschikbaar. Nou, dat is hetzelfde als de prediking van het evangelie eigenlijk. Dat is een prediking van dat er leven, voedsel dus, dat er leven beschikbaar is voor degene die dat leven nodig hebben. Dat is iedereen uiteraard, maar niet iedereen gelooft dat. Of niet iedereen is zich dat bewust. Maar de gedachtegang is wel degelijk deze, dat de mens sterfelijk is en vergankelijk is en daarom leven nodig heeft. En triomfantelijk wordt gepredikt dat dat leven inmiddels beschikbaar gekomen is. Triomfantelijk, dat bedoel ik letterlijk. Want triomfantelijk betekent in de kracht van de triomf, de overwinning dus. Want de overwinning is tot stand gebracht en de overwinning van Christus is een overwinning op de dood. De triomf is dat er leven is, dus inderdaad, dat is precies wat triomfantelijk gepredikt zou moeten worden. En Johannes zegt het hier ook, triomfantelijk. Hetgeen wij dan gezien, vers 3, hij herhaalt vers 1 en 2 als het ware, en hij zegt in vers 3, hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Maar wat had hij gezien en gehoord? Christus Jezus, de opgewekte uit de dood. Want in hem was dat leven. Hij was degene die dat leven zou brengen. Zijn voeten waren de voeten die het goede zouden boodschappen in de eerste plaats. Enzovoorts. Goed. Hetgeen we dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zou hebben. Opdat dat betekent, opdat gij ook met ons deel zou hebben aan dat leven. Want gemeenschap hebben wil zeggen deel hebben aan hetzelfde. Waarna wij vragen hetzelfde van wat? En dan is het antwoord leven in de eerste plaats. Hetzelfde leven. En dat is wat hier dus ook door de apostel gezegd wordt. Daarbij de gedachte is dat dat leven inderdaad van de beginnen was, maar pas later werd geopenbaard. Waarbij dus de apostel een specifieke betekenis hecht aan dat begrip in den beginnen. Want als Johannes dat woord gebruikt in Johannes 1 vers 1... dan heeft hij het over veel verder terug. Gebeurtenissen die veel verder terug liggen. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dan spreekt hij over de omstandigheden voor het ontstaan of bestaan van deze wereld. Dat is lang terug. Waarna Genesis 1 het woord gebruikt. In de beginnen schiep God hemel en de aarde. En dat is dus wat later dan in de beginnen van Johannes 1 vers 1. Dat heb je toch nog, hè? In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dat is het begin van alle dingen. Maar daarna krijgen we te maken met het begin van de schepping, deze wereld. Dat is in Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God, die al heel lang woord was. In het begin schiep God hemel en aarde. Maar daarna is er in derde instantie sprake van een begin. En dat is het begin wat hier gehanteerd wordt in Johannes 1 vers 1. Omdat het hier gaat over het openbaar worden. In laatste instantie dus het openbaar worden van het opstandingsleven van Christus. Beter dus het openbaar worden van het leven. Niet van de oude schepping zoals in Genesis 1 vers 1. Maar het tot stand komen of het openbaar worden van het leven van een nieuwe schepping. Door de opstanding van Christus. Daar gaat het over. Dus hier in deze brieven van Johannes wordt het begrip in den beginnen in verband gebracht met de opstanding van Christus, omdat dat het begin is van een nieuwe schepping. En van daaruit kom ik dan terecht in Johannes 2, want daar moet ik naartoe, want daar staat in vers 29, dat is het eerste vers wat ik met u zou willen bespreken. Daar staat in vers 29 van 1 Johannes 2. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. En dat uit hem geboren zijn, dat is dus een andere uitdrukking voor wedergeboren zijn, uiteraard. Het is precies hetzelfde, maar je spelt het anders, zeg ik. Maar het vers staat in een veel groter verband. En daarom lees ik ook het voorgaande. Vanaf vers 18, ik ga dat niet allemaal bespreken, maar ik hoop daar later in de week nog op terug te kunnen komen. Vanaf vers 18, waar staat, kinderkens, het is de laatste uren, en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet, want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied opdat zij zouden geopenbaard worden, dat zij niet allen uit ons zijn. Doch gij hebt de zalving van de Heilige, en gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet, en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan die loochent dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist die de Vader en de Zoon loochent. En ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Hetgeen gij lieden dan van de beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Indien in u blijft wat gij van de beginnen gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven van degene die u verleiden. En de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. En gelijk ze u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. En nu, kinderkens, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. En dat is het schriftgedeelte waarvan het zeer de moeite waard is om het langzaam te lezen. Omdat ook hier de apostel zichzelf steeds herhaalt en steeds dezelfde dingen naar voren brengt. Als ik nou de draad opneem in vers 24, dan staat daar: hetgeen gij lieden dan van den beginnen gehoord hebt. Van welk begin? Hetzelfde natuurlijk als wat we zojuist besproken hebben, en daarom heb ik dat besproken. Wat wij van de beginnen gehoord hebben, is dat wat wij gehoord hebben over de opstanding van Christus. Over leven uit de dood, eeuwig leven wel te verstaan. En dat, daarom staat er ook: hetgeen gij lieden van de beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Dat betekent dat wij als gelovigen zouden blijven bij dat wat we gehoord hebben. Dat wat ons aan evangelie gepredikt is. Dat evangelie is uiteraard de boodschap van de opstanding van Christus. Dat is waaruit we leven. Dat er nieuw leven is, onvergankelijk leven. Dat is leven wat in ons blijft. Dat is leven waar ook wij bij blijven. Dus ook een boodschap waar wij bij blijven. En ik moet erbij zeggen dat als hier staat hetgeen gelieden van de beginnen gehoord hebt, dan kunnen we met hetzelfde gemak, met hetzelfde recht lezen, hetgeen gelieden dan van de beginnen geloofd hebt. Want horen is hetzelfde als geloven. Horen is namelijk gehoor geven aan. Horen is niet maar technisch kunnen luisteren, zo van ik hoor inderdaad het geluid, de hoge tonen zijn wat zwak, maar het middengebied is goed aanwezig, zodat het redelijk verstaanbaar is. Dat is niet horen. Horen in de echte betekenis van het woord wil zeggen dat men inderdaad hoort en aanvaardt. Dat niet alleen het oor het geluid opvangt, zodat je erover kunt praten met technische termen als ik zojuist deed, maar horen is dat men het geluid opvangt, maar dat het geluid komt waar het terecht moet komen, namelijk, ik zeg maar niet in de hersenen, want dan zijn we weer technisch bezig. Waar het moet komen is uiteraard hier in het hart. Het wordt hier bovenin gevuld en dan zakt het zo daar naar beneden. Dat is de bedoeling. Dat het woord zetelt in ons hart. Dus hetgeen gij lieden van de beginnen gehoord hebt is hetzelfde als hetgeen gij lieden van de beginnen geloofd hebt. En dan staat er dus dat blijven in u. Het is erin gegaan, het is in het hart terechtgekomen en de bedoeling is dat het daar blijft. Laten wij ook vooral bij alles wat wij leren of vergeten, maar laten we bij alles wat wij leren in ieder geval deze boodschap vasthouden. Dat de Heer Jezus Christus de dood heeft overwonnen en is gezeten als een triomfator aan de rechterhand Gods. En daar leven wij uit. Dus hetgeen gij lieden dan van de beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. En wat ik zojuist zei, is dat inderdaad Christus de dood heeft overwonnen en is gezeten aan de rechterhand Gods. Op de troon van God zelf dus feitelijk is gezeten. En dat betekent in het algemeen, maar dat is heel eenvoudig, het betekent dat Jezus Christus, Jezus van Nazareth, door zijn opstanding uit de dood is aangesteld als erfgenaam van zijn hemelse vader, God zelf dus. Zodat inderdaad Jezus van Nazareth, de zoon des mensen, is aangesteld als zoon van God. Jazeker. De zoon des mensen, die volgens de letterlijke betekenis van de uitdrukking erfgenaam is van Adam. Want zoon is erfgenaam en de mens is gewoon Adam. De zoon des mensen, die dus letterlijk erfgenaam is van Adam, is in de hemel gesteld tot zoon van God. En dus tot erfgenaam van God. De boodschap van het evangelie is de boodschap dat Jezus de Zoon van God is. En in die positie de hoogste machthebber is in de hele schepping. Hoger is er namelijk niet, dat kan ook niet, want er staat daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd in Filippenzen 2. En dat betekent dat er geen hogere plaats te vinden is. En dat staat niet alleen in Filippenzen 2, maar dat staat bijna in alle nieuwtestamentische brieven letterlijk. En in de andere staat het niet zo letterlijk, maar het wordt op andere wijze omschreven. De nieuwtestamentische boodschap is inderdaad dat die zoon van God, die tegelijkertijd zoon van Adam en zoon van Abraham en zoon van David is, gezeten is aan de rechterhand Gods als de grote erfgenaam, als koning der koningen, als heer der heren. En zelf zei hij daarover, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is een blijde boodschap. Dat de mens Jezus van Nazareth heeft overwonnen, een hemelse positie bereikt heeft. En dat betekent dat voor ieder mens die gelooft als hij inderdaad een dergelijke positie is weggelegd. Want dat is eigenlijk de erfenis waarheen ook wij onderweg zijn. Hoe dan ook, er staat hier dus in vers 24, hetgeen gij lieden dan van de beginnen gehoord hebt, maar het is deze boodschap, dat blijven in u. En het wordt gezegd, nadat in de voorgaande versen gesproken wordt over een andersoortige prediking. Een prediking die namelijk het evangelie loochent. Want het evangelie is de boodschap dat Jezus de Zoon van God is, geworden door zijn opstanding uit de dood. Ik hoop niet dat hij erover struikelt over wat ik nu zeg. Het zou erg jammer zijn, want het is ook niet nodig. Want wat de schrift ons leert is inderdaad, Romeinen 1 vers 4 bijvoorbeeld, dat hij tot zoon werd aangesteld van God door zijn opstanding uit de dood. En dat is wat ik probeer te zeggen. Hij is als de Zoon van God inmiddels gezeten aan de rechterhand Gods. De Heer, of God zelf, zei tot hem, Psalm 2, gij zijt mijn Zoon. Sinds wanneer? Ja, sinds vandaag, dat staat erbij. Nee, niet deze, maar toen dat gezegd werd. Staat, dat kan ik niet helpen, mensen nemen mij dat kwalijk. Daar heb ik al wat een ellende over gehad. Maar dat kan ik ook niet helpen. Er staat, gij zijt mijn Zoon, heden. Op de dag van vandaag. Nee, als je het naar Frans vertaalt, moet je het zo vertalen, hè. Aujourd'hui. Op de dag van vandaag, heden, heb ik u verwekt. Waarna Handelingen 13, zoekt u dat eventueel vanmiddag even na dan. Handelingen 13, ik meen vers 33 of daar in de buurt, zegt wanneer dat was. Diezelfde tekst wordt aangehaald. En er staat er in Handelingen bij. Denk erom, dit gaat over de opstanding uit de dood van Christus. Het gaat over zijn opstanding. Psalm 2 spreekt over de opstanding van Christus, want er staat, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u verwekt, heden heb ik u gegenereerd. En daar verscheen dus de Zoon. En dat is wat wij geloven, dat is waar wij uit leven, dat Jezus is de Zoon van God in die zin dat hij is opgewekt uit de dood als koning der koningen, Heer der Heer, en dat hem gegeven is alle macht en hemel en aarde. Ik hoop dat u dat nou goed hebt zitten. Dan kunnen we nu verder. Want een prediking die rechtstreeks in strijd is met het evangelie is een prediking die zegt dat Jezus van alles kan zijn, een heel goed mens en misschien wel een goede profeet. Enzovoorts. En misschien is hij wel goddelijk, maar daarbij wordt ontkend dikwijls dat hij is de erfgenaam van God. En dus dat hij is gezeten aan de rechterhand Gods als de hoogste machthebber in de hele schepping. En dat is niet een boodschap die grotendeels overeenkomt met het evangelie. Dat is een boodschap die fundamenteel in strijd is met het evangelie. Wat men hem ook toeschrijft, als men ontkent dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods en dus de allerhoogste troon die er bestaat, dan is dat lijnrecht in strijd met de fundamenten van het evangelie, want daar gaat het om. Dus ook wat hier gezegd wordt, hier in 1 Johannes 2, want daar staat dat er de antichrist zou komen in vers 18. En dat voordat het zover is, ook nu al vele antichristen meervoud zijn. Dat wil zeggen, die ene komt altijd nog. Wachten we niet op hoor, wij wachten ergens op trouwens. Maar die ene die komt nog in ieder geval. Maar nu, en ook in de dagen van Johannes, waren al antichristen. Waarom wordt die term antichrist ook toegepast op zoveel anderen dan die ene die zou komen? Eenvoudig omdat er zoveel anderen dan die ene ook precies eenzelfde lering erop nahouden. Een lering namelijk die niet positief is, niet een lering die iets onderwijst, maar een lering die iets ontkent. Een lering namelijk die ontkent dat Jezus Christus, ik bedoel niet Jezus van Nazareth in de zin van zijn menselijke geboorte, maar dat Jezus Christus, zal ik zeggen, dat Christus Jezus, de opgewekte uit de dood, is aangesteld tot zoon en erfgenaam van de Godheid zelf. Waar dat ontkend wordt, is sprake van niet alleen maar in het algemeen antichristelijke lering, maar dat is de leer van de antichrist. En wie dat nu leert, komt in de geest en kracht inderdaad van die figuur die pas in de toekomst zal verschijnen, of die in de toekomst alsnog zal verschijnen. Dat is wat hier staat, leest u maar. Er staat namelijk in vers 21, ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet en omdat geen leugen uit de waarheid is, waarna de vraag is, wie is nou de leugenaar, wie brengt nou de leugen, wie predikt de leugen en wat is de leugen? Nou, dat staat in vers 22. Wie is de leugenaar dan die loochent dat Jezus is de Messias? En Hij staat hier in vragende vorm en nu draai ik de zin om. Nu haal ik het vraagteken weg en zet ik de zin dus in een bevestigende vorm. Dan staat er, de leugenaar is diegene die logen dat Jezus de Messias is. Niet dat Jezus Messias is, maar hij logen dat Jezus de Messias is. Nee, er zijn er zelfs die we vandaag op de dag ook beweren dat Jezus Messiaans is. En zelfs dat Jezus Messias is. Als je dan op doorvraagt, dan blijkt dat men nog meer Messiassen kent. Nee, er zijn mensen die zeggen, die of die is een fariseer. Dus hij is fariseer. Dat bedoelen ze niet letterlijk, maar bedoelen ze overdrachtelijk in de zin van een huichelaar. Omdat de fariseeën voor geveinsden werden uitgemaakt, terecht overigens, daar gaat het niet om. Maar de term wordt dus, fariseeën wordt dus nu gebruikt. En er wordt gezegd, ja, iedereen is eigenlijk ergens wel een fariseer en de een is dat meer dan de ander. En op diezelfde manier, zegt men, kan een mens ook een Messias zijn, een gezondene, een gezalfde des Heren. Want voor zover hij de Heer dient en voor zover de Heer hem gebruikt, is hij dus Messiaans. En zo wordt Jezus van Nazareth ook beschouwd als Messiaans. En er wordt zelfs door ongelovige Joden soms niet eens ontkend dat Jezus Messias is. Nee, daar zou ik namen bij kunnen noemen. Ik heb dat Joden horen zeggen, dat Jezus Messias is. En toch geloven ze het evangelie niet. Meestal geloven diezelfde die dat zeggen, dat ze zelf ook Messias zijn. Ja, dat is zo hoor. Maar er staat hier ook niet dat Jezus, dat ontkend wordt dat Jezus Messias is. Er staat, wie is de leugenaar dan die logen dat Jezus is de Messias, de Christus. Er is er maar één, er is er, hoe dan ook, er is er uiteindelijk maar één die als Messias of Christus in het Grieks dan wordt aangeduid. Of in het Nederlands is het gewoon gezalfde. Er is maar één de gezalfde des Heren. En dat is inderdaad Jezus van Nazareth. En dat hij gezalfd is, wil niet alleen maar zeggen dat hij een aardige man is. Want dat staat nog te bezien of dat wel zo is. Daar was niet iedereen het over eens in elk geval. Het wil ook niet zeggen dat hij bijzondere gaven heeft. Alleen maar, zalving wil niet zeggen dat iemand bijzondere gaven heeft. Zomaar. Ik heb eens mensen horen bidden, Heer, zalf mij toch met uw geest. Mensen wisten kennelijk niet wat het betekende. Nee, ze geweten hadden wat het betekent, zouden ze er niet om gebeden hebben, dan zouden ze gedankt hebben dat ze het ontvangen hadden. Maar ze weten niet wat het is, dus weten ze ook niet dat ze het ontvangen hebben. Herkenden het niet. Huh? Nee, salving is inderdaad salving in principe met olie, maar olie is een beeld van de geest. Degene die gezalfd is dus, is degene die de geest heeft ontvangen. En de Messias, de gezalfde dus, de Messias, de Christus in het Grieks, is de Messias, hij is de gezalfde, omdat God hem zijn geest, namelijk zijn leven, namelijk zijn eeuwig leven gegeven heeft. Hij is de Messias, omdat hij het eeuwige leven heeft ontvangen. Niet, hij is gezalfd, want hij leeft. Hij is de gezalfde, want hij heeft het eeuwige leven. Daar gaat het om. En waar dat gelogen wordt, is sprake van de leugen. Het punt is namelijk dat de Heer Jezus Christus de gezalfde des Heeren is in de eerste plaats. Omdat hij de eerste is die dat eeuwig leven heeft ontvangen. En omdat hij de eerstgeborene is uit de dood. De eerste is met dat eeuwig leven, heeft hij ook eerst geboorterecht. En daarom het recht op de allerhoogste troon. En die troon heeft hij ook daadwerkelijk in bezit genomen. Dat wil zeggen, hij zit er ook inderdaad op. Dat is wat wij in het Nieuwe Testament uitgebreid leren. En waar dat gelogen wordt, is antichristelijke leer. Let u op vooral dat in dit vers, in Johannes 2, vers 22, niet gesproken wordt over de ontkenning van de zogenaamde leer van de drie-eenheid. Want in de eerste plaats gaat het niet over drie. En bovendien gaat het helemaal niet over een kerkelijk leerstuk. Het gaat om precies wat er staat, dat gelogen wordt dat Jezus is de Messias. Degene die gezalfd is tot koning en priester, die opgewekt is uit de dood, opdat hij wegens de kracht des onvergankelijke levens voor altijd een onvergankelijk koningschap en priesterschap zou ontvangen. Dat is waar het over gaat. En het wordt nog een keer herhaald met de uitdrukking, deze is de antichrist die de vader en de zoon logent. Wel, die uitdrukking kan niet betekenen dat hij loogt dat er geen vader, dat er een vader is. Hij loogt ook niet dat er een zoon is of zou zijn. Maar wat hij loogt is de vader-zoon verhouding tussen God en de Heer Jezus Christus. En die vader-zoon verhouding is er niet alleen maar een van dat de een verwekt is door de ander, maar is er een van erfrecht. Het gaat niet om vader en kind, het gaat om vader en zoon. Daar waar vader en zoon samen, niet één voor één, samen geloochend worden, daar wordt geloochend dat de vader alle dingen in de handen gesteld heeft van de zoon. Nou, ik weet niet hoe ik het duidelijker moet zeggen. God heeft alle dingen aan zijn voeten, Christus dus, onderworpen. Waar dat ontkend wordt, wordt de vader en de zoon geloochend. Dat begrijpt u toch hopelijk? Daar wordt de verhouding, de wettige verhouding met betrekking tot het erfrecht, zal ik dan maar zeggen, tussen de erflater en de erfgenaam geloochend. Daar wordt geloochend dat Jezus van Nazareth God is. En in de eerste plaats is hij dat krachtens zijn opstanding uit de dood. Dan kun je wel zeggen dat is een gevaarlijke leer, want het begint te lijken op wat Jehovah's getuigen leren enzovoorts. Dan zeg ik, dat kan wel een gevaarlijke leer zijn, maar in de eerste plaats hou ik hem voor bijbels. In de tweede plaats is het zo dat Jehovah's getuigen niet alleen maar leugens verkondigen. En in de derde plaats moet ik zeggen dat ik het op deze punten met de Jehovah's getuigen volstrekt oneens ben, want die geloven dat Jezus een mens is zoals u en ik, die door God er zomaar tussenuit werd gehaald. En dat is natuurlijk niet waar. Jezus was niet zomaar een mens. Hij was een heel bijzonder mens. Hij was ook als mens bij zijn eerste geboorte reeds door God verwekt. En hij was een mens zonder zondige natuur. En bovendien de wettige erfgenaam van zowel Adam als Abraham als David enzovoorts. En ook in zijn eerste geboorte had hij reeds goddelijk leven in zich enzovoorts. En dat is wat Jehovah's getuigen volstrekt ontkennen. Maar het tweede deel van het verhaal hebben Jehovah's getuigen volkomen gelijk in als zij leren dat deze mens, Jezus van Nazareth, en je kunt niet ontkennen, hij was mens, niet voor een deel uiteraard, want dat bestaat helemaal niet. Dat is weer de verknipte denken, letterlijk dit keer verknipte denken van de moderne mensen. Hij was niet voor een deel mens, hij was volkomen mens. En als mens werd hij door God inderdaad uit de dood opgewekt en verhoogd. Zodat het Bijbelse verhaal inderdaad is dat de zoon des mensen, maar in ieder geval een mens, gezeten is aan de rechterhand Gods als zoon van God. En daar gaat het om. Dat laatste gedeelte is volstrekt Bijbels. Er staat alleen nog veel meer over in de Bijbel. Maar over het laatste gedeelte hebben wij het. Het evangelie is dus inderdaad die leer dat Jezus Christus tot Zoon van God is aangesteld. Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. Daarnaast zou je ook moeten lezen Psalm 110. Waar David erover zegt, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Hoe lang? Een strikvraag is dat hoor. Nou eigenlijk voor altijd, hoewel er eerst staat, totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Maar dat is niet een tijdslimiet die gegeven wordt. Want het totdat wil niet zeggen tot aan een bepaald tijdstip. Maar het wil zeggen met een bepaald doel. De Heer Jezus Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. Met als doel dat al de vijanden gesteld zullen worden tot voetbank zijn voeten. Daar moet het toe leiden. Dus het gaat niet om een totdat, namelijk een bepaalde datum. Maar het gaat om een totdat, namelijk tot aan een bepaald doel. Leesoefening. Want in dezelfde psalm staat dat tot hem gezegd wordt, gij zijt priester, wel hoe lang? Ja, zie je wel, niet tot dat. Niet tot een bepaalde datum. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En als priester naar de ordening van Melchizedek is hij gezeten aan de rechterhand Gods. En als er dan tot dat bij staat, dan leidt dat niet tot een bepaald de datum waarop het ophoudt, maar het leidt tot een bepaald doel. Dat doel is dat al de vijanden aan hem zouden worden onderworpen. En dat is inderdaad nog niet, althans niet de facto, voor 100% vervuld. Dat wacht nog op de toekomst, maar daar hebben we het hopelijk nog over deze week. Ik ga dan terug naar dit schriftgedeelte. Daar staat dus, wie is de leugenaar, vers 22, dan die logen dat Jezus is de Christus. Deze is de antichrist. En het is dus de antichristelijke leer Deze is de antichrist die de vader en de zoon loochent. Die dus loochent dat Jezus de zoon van God is door zijn opstanding uit de dood. En dat hij is de eerstgeborene en de erfgenaam van God zelf. En daarom staat er, en ieder die de zoon loochent, die heeft ook de vader niet. Dat lijkt me wel duidelijk. Als wij loochenen dat Jezus die zoon van God is, dan ontkennen wij daarmee niet alleen die zoon, maar tegelijkertijd ook die vader. Want ik heb u bij gelegenheid alles vaker verteld dat begrippen als zoon en vader volstrekt relatieve begrippen zijn. Dat wil zeggen, een vader kun je alleen hebben als er ook een zoon is. Andersom natuurlijk ook, maar dat was u waarschijnlijk al duidelijk. Ja, dat wil zeggen, het zijn begrippen die van elkaar afhankelijk zijn. En als de ene niet is, is de ander ook niet. En vandaar dat er staat, en ieder die de zoon loochent, heeft ook de vader niet. En dan verder staat er dat deze lering over die vader en die zoon, dat is wat wij van de beginnen gehoord hebben. Dat is de boodschap die gepredikt wordt sinds de opstanding van Christus. Het leven van die zoon is immers geopenbaard, het leven wat hij van de vader heeft ontvangen. Want God had hem immers verwekt, Psalm 2, en de bedoeling is dat dat... dat wij die boodschap in ons hart zouden hebben, dat we die boodschap zouden geloven. En dan staat er, indien in u blijft wat gij van de beginnen gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. Want inderdaad, dat blijft bij dezezelfde twee-eenheid. En dan staat er meteen achter, en dit is de belofte dat hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. Want het eeuwige leven, dat moet u dus uit dit schriftgedeelte concluderen, dat eeuwige leven is het resultaat van de opstanding van Christus, waarbij hij eeuwig leven ontving, maar waarbij hij bovendien gezet werd, letterlijk dus bovendien, leuk hè, waarbij hij bovendien gezet werd, bovendien, hè, dat wil zeggen, waarbij hij bovendien gezet werd aan de rechterhand Gods. Dat is één en dezelfde gebeurtenis. Zijn verhoging namelijk, of zoals het ook heet, nog steeds ook bij Johannes trouwens, zijn verheerlijking. Het is één geheel. En daarom, hij is uit de dood opgewekt en tot zoon aangesteld. En de consequentie daarvan is dat wij eeuwig leven ontvangen wanneer wij ons geloven, ons vertrouwen in hem stellen. Dat wil zeggen, wanneer dat woord, deze boodschap over die vader en zoon in ons blijft, dan krijgen wij deel aan de belofte. En de belofte was eeuwig leven. Dit is de belofte, vers 25, die ons beloofd heeft, namelijk eeuwig leven. Nou, dan zegt de apostel, dit heb ik u geschreven van of over degene die u verleiden, over die antichristen en over de antichrist uiteraard. Maar daarna neemt hij toch de draad weer op en zegt, en de zalving, die zalving van vers 20, die wordt dus in vers 27 weer genoemd, maar het woord zalving, dat ontgaat ons in het Nederlands, maar het woord salving is de verwijzing naar de Christus uit vers 22. Want Christus is een Grieks woord, het is geen Nederlands woord. Het is een Grieks woord met de betekenis van de gezalfde. Wij worden dus geacht die boodschap van Christus, namelijk de boodschap van die gezalfde, te ontvangen, aan te nemen, te geloven of te kennen, enzovoorts. Opdat wij aan zijn salving deel zouden hebben, vandaar dat wij als gelovigen terecht worden aangeduid als christenen. Ja, leer maar dat dat de betekenis is. Christenen zijn degene die deel hebben aan de Christus, omdat ze deel hebben uiteraard aan zijn zalving, want dat is hetzelfde. Hè? Dus de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u, eigenlijk betekent het gewoon woont in u, blijven in de Zuid-Afrikaanse betekenis van de uitdrukking, wonen namelijk. Die zalving blijft in u, want als men gezalfd is, is men gezalfd met geest, maar geest is, of is men gezalfd met olie, maar olie is een beeld van de geest, en geest is leven. Dus de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, kun je ook lezen als, en het leven dat gij lieden van hem ontvangen hebt. En voor de goede orde zeg ik dan weer, denk erom, we zitten in Johannes. En uit Johannes kom je alleen als je de synoniemen kent, hè. Dus voor zalving vul je in leven of geest. En dan heb je het verband ongetwijfeld van het schriftgedeelte weer. Dus de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, is het eeuwige leven uit vers 25. Wat hij beloofd had en wat wij ontvangen hebben. De zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u, oftewel zijn geest blijft in u, zijn leven blijft in u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, Maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, of gewoon waarheid, en is geen leugen. En gelijk ze u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. Dat is voor velen weer een moeilijke tekst, maar ik zal proberen u er doorheen te leiden. Zalving is namelijk leven, maar het is ook geest, want dat is allemaal hetzelfde. En we zouden eigenlijk moeten uitwijken naar 1 Korinthe 2, waar we deze week min of meer mee begonnen zijn. Want daar staat wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in het hart van de mens niet is opgeklommen. Dat heeft God bereid voor degene die hem liefhebben. En toen las ik in een zeer bekend Nederlands evangelisch tijdschrift, wat u allemaal kent, als commentaar op dat vers, van dus konden wij niet alles weten. En mochten wij ook niet alles weten, en dus was het oneerbiedig om bepaalde vragen te stellen. Want er staat wat geen oog heeft gezien, en wat geen oor heeft gehoord, en wat in het hart des mensen niet is opgeklommen, dat heeft God bereid voor degene die hem liefhebben. Punt. Dus, einde van het onderwerp, mocht niet verder over gesproken worden, was oneerbiedig enzovoorts. Maar er staat gewoon achter, doch God heeft het ons geopenbaard. Lees je maar eens na. Het zit er gewoon achter. Doch God heeft het ons geopenbaard. De gedachte is niet dat wij het niet zouden kunnen weten, zouden mogen weten. Maar de gedachte is, wij kunnen het niet weten als we het zelf zouden moeten ontdekken. Met onze wijzertjes en metertjes, weet u wel, en belletjes. En, nou goed, daar hebben we het al over gehad. Daarom, God heeft het ons geopenbaard. Daarom kunnen wij het wel weten. Want het mag dan door onze ogen niet gezien zijn en door onze oren niet gehoord zijn en in ons hart niet zijn opgeklommen. Maar in dat van God wel. En daarom staat het, doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want onze geest, verstand, intellect, leven in het algemeen. Maar onze geest kon het niet uitdenken of ontdekken, maar God heeft het ons geopenbaard. Dat wil zeggen, wij konden de bedekking niet wegnemen en het ontdekken, maar God ontdekte het. Want openbaren betekent gewoon ontdekken hoor, in de zin van het deksel weghalen. Doch God heeft het ons geopenbaard. 1 Korinthe 2 dus nog steeds. Hè? God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En er staat er meteen bij dat wij zijn geest hebben ontvangen. Hetzelfde als wij zijn gezalfd met zijn geest en met zijn leven enzovoorts. Hè? We hebben zijn geest ontvangen opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat staat erbij. Nou, daar heeft Johannes het hier ook over. Soms denk ik, zou hij 1 Korinthe 2 gelezen hebben. Nou, vermoedelijk wel hoor. Maar goed. Maar hier staat het dus ook. Er staat namelijk, en de zalving, maar vul nou maar weer in geest, hè, in vers 27. De geest die gij lieden van hem ontvangen hebt, woont in u. En gij hebt dus niet van nodig dat iemand u leren, in de zin van dat u onderwezen wordt met menselijke wijsheid. Maar gelijk dezelfde geest of zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarheid. De gedachte daarbij is deze in de eerste plaats, dat vers 27 een nader commentaar is op vers 20, waar staat, doch gij hebt de zalving van de heilige en weet alle dingen. Want in vers 22 staat dan, gij hebt niet voor nodig dat iemand u leren. En er zijn er ook weer gelovigen die weten dat uit het verband toe te passen en zeggen dan, dan hoef ik ook niet naar een bijbelstudieconferentie, nou hoeft het voor mij ook helemaal niet hoor. Ik vraag me nog altijd af of ik het überhaupt ooit gedaan zou hebben. Maar goed, met een beetje aan de andere kant van de lessen naar geld gebracht. Dus vooruit maar weer, hè. Maar alle bewondering voordat u dat gedaan hebt. Maar er zijn er die zeggen, dat hoeft helemaal niet, want er staat in de Bijbel, gij hebt de zalving van de heilige en gij hebt niet voor nodig dat iemand u leren, want gij weet alle dingen. Zij die dat zeggen, geven daarmee blijk van dat zij niet alle dingen weten. Toch niet. Want het punt is gewoon dat er twee vormen van kennis bestaan en uit het verband moet blijken over welke vorm het gaat. Je kunt kennis hebben in de zin van parate kennis. In je hoofd, zei de meester dan. Ik heb het niet zo ver gebracht, dus het bleef meestal toch wel meester. En later, nou ja, goed, laat maar zitten. Maar de meester zei, het moet in je hoofd zitten. Wat er in het hoofd moest zitten, dat waren jaartallen. Kon niet schelen wat er gebeurd was. Als je maar wist dat 1600 was, weet je wel. En dus dat moest erin. En verder moest je psalmversje uit het hoofd leren. Dat heb ik ijverig gedaan. En toen ik ze allemaal uit het hoofd kende, heeft men de berijming veranderd. Dus, vooruit. Ik had u van de week nog willen zeggen, wij moesten ook vroeger alle antwoorden op de vragen des levens hebben. Toen heeft men later de vragen veranderd. Maar dat is hetzelfde verhaal, dus dat gaat zo. Dat is menselijke wijsheid, dat gaat allemaal voorbij. Hè? Maar je kunt dus kennis hebben gewoon in het hoofd, parate kennis. Dat merkt u waarschijnlijk niet, maar daar ben ik verbazend slecht in. Ik kan nooit wat onthouden. Dat is echt, dat meen ik serieus, dat is echt waar. Maar er is een andere vorm van kennis. Dat is namelijk, dat men, dat is, ik heb een leraar gehad die me dat zei, dat je het niet uit het hoofd weet, dat geeft niks. Als je dan maar weet waar je het vinden kunt. Als je maar weet waar je het vinden kunt. Moet het op kunnen zoeken. En inderdaad, dat heb ik me kennelijk in de oren geknoopt. Want bijbelstudie doe je dus met een bijbel, maar daar kun je nooit wat in vinden, weet je wel. U toch ook niet? Ik ook niet hoor. Daar kun je nooit wat in vinden, dus dan heb je een concordantie nodig. Soms is er een in de zaal. Dan kan ik het even vragen, van de week had ik dat dus ook al. Maar de andere manier is gewoon de concordantie naast je bijbel en dan opzoeken waar een bepaald woord of tekst voortkomt. En dan heb je nog woordenboeken en concordanties in de grondtalen en dat soort dingen meer. Bijbelse encyclopedieën, schriftcommentaren en noemt u maar op. Als je maar weet waar je het vinden moet. Het kost wat meer tijd, maar dat doen we, dat vinden we dan, volgens de kreet, dat zoeken wij op. En dat is een hele goede, heel goede manier om dat te doen. En sinds de uitvinding van de computer doen we dat via de computer, zodat het toch nog snel gaat. Ik kan uw naam in veel gevallen sneller vinden via de computer dan dat ik op mijn eigen geheugen moet afgaan. Via mijn geheugen komt het er ook wel, maar het duurt soms dagen. Dat is echt waar, het duurt soms dagen. En de computer dan gaat vaak veel sneller. Nou, hoe dat ook zij, kennis, je kunt kennis hebben, dat hoeft niet te zijn in je hoofd, maar als we zeggen de mensheid heeft veel kennis vergaard, dan bedoelen wij niet dat die kennis in het hoofd van de mensen zit, maar dan bedoelen wij dat het ergens opgeslagen is. Dat er bibliotheken zijn en databanken en noem maar op, zodat dingen na te zoeken zijn. En daar gaat het om. En als hier staat dat wij de zalving van de heilige hebben en alle dingen weten, dan betekent dat in de eerste plaats, maar daar hoop ik van de week nog op terug te komen, dat wij een geest hebben ontvangen die ons in al de waarheid leidt, die dus ons wijst waar we het zoeken moeten, die zegt tegen ons, kom maar mee, zal ik het je laten zien. Waar? In de bibliotheek? Nee, in de biblio. In de bib. Dat is gewoon de Bijbel hoor. Dat is de grote verzameling boeken die je nodig hebt. Dat is het eigenlijk. Daar word je in geleid, inderdaad, door die geest. Waarmee twee dingen vastgesteld zijn. Het ene is dat de kennis die we hebben vastgelegd is in de Bijbel die we hebben. Hebben we die Bijbel, hebben we die kennis. Maar die Bijbel is het woord van God. En die woord van God is door de geest van God voortgebracht. Dus het is eigenlijk de geest. En zalving. En langs de andere kant hebben wij diezelfde geest die dat woord heeft voortgebracht ook in ons hart en in ons leven, die bij machte is om onze gedachten en van mijn part onze hersens dan als u technisch wil horen, het zodanig te leiden dat we ook inderdaad vinden wat wij zoeken. Of beter nog, dat wij vinden wat we nodig hebben. En dat gaat dus van twee kanten. Dat is een samenwerking tussen de geest die in ons is en de geest, namelijk de geest die in het woord is. Dit levende woord van God is een woord wat inderdaad geest en leven is en daar is een samenwerking tussen. Dat wil niet zeggen dat wij geen leraren nodig zouden hebben hier buiten. Dat wil zeggen leraren in onze in de gemeente. Want dezelfde Bijbel leert ons dat God aan de gemeente gegeven heeft sommigen tot leraren, inderdaad. Maar het is dan wel zo dat die leraren zich in die functie dienen te beperken tot het onderwijzen in het woord van God. En die leraren zijn er vanwege, ja dat klinkt wat technisch, en ik moet natuurlijk oppassen wat ik zeg, anders zeg je weer, dan heb je die arrogante kerel weer. Maar die leraren zijn er om u attent te maken op die dingen die in de schrift staan. En op die dingen waarin de geest wil leiden, dat is alles. Meer is het niet. Om je attent te maken op de verschijnselen. Om te zeggen, van, kijk, hier staat zus en daar staat zo. En samen kom je dan daar en daar. Enzovoorts. En dat is noodzakelijk, omdat blijkbaar, dat vind ik ook verbazingwekkend, maar dat is nu helemaal zo. Omdat blijkbaar niet iedereen dat kan. Klaar uit. Dus is er leiding bij nodig. Nou goed, daar ga ik dan niet verder op in. Misschien dat ik daar van de week nog eens een keer op terechtkom op dat onderwerp. Maar in elk geval zo is het zo dat wij hebben die geest, namelijk die zalving ontvangen. Die leidt ons en die leert ons van alle dingen. En laat niemand je ooit iets leren wat niet in de Bijbel staat. Ik kan me herinneren, ik gaf eens een keer... Nou, dat was een beetje toevallig samenloop van omstandigheden. Dan moest ik lesgeven aan de Brandtum Bijbelschool als invaller. En toen, omdat een andere leraar, dat was ome Jo was dat. Die was ziek geworden. En toen moest ik zo onverhoeds lessen overnemen. Dat ging over de wederkomst van Christus enzovoorts. En dat ging dan onder andere over de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Waarna iemand achter in de zaal zijn vinger opstak en wat wilde zeggen of vragen. Dat mag bij mij altijd, hè. Bijna altijd tenminste. Nee, soms wordt het vervelend, maar... die zei, meneer Klein Haneveld, wij geloven dat de Heer zal wederkomen op de Karmel. Dat blijkt ook ergens een of andere lering te zijn. Hij kon het redelijk verdedigen ook, maar dat zou ik ook wel gekund hebben. Zo, uiteindelijk op de Karmel. Waarom niet op de Karmel? De strijd tegen God en zijn tegenstander. De strijd tussen, laten we nou zeggen, de Christus en de Antichrist. Die vond ooit plaats op de Karmel, of niet dan? En Elia, die had daar van alles mee te maken. En Elia zou eerst komen voordat de Messias komt. Dus in die hele kwestie van Elia, die vond plaats op de Karmel. Dus zo vreemd was dat nog niet. En daar ging het ook over, twee offers. Het ene was van Abel, maar ik geloof dat ik het nou door elkaar gooi. Maar dat doe ik met opzet natuurlijk. Het ene was van Abel en het andere was van Kain. En het offer van Kain wou men niet in de brand. Nee, het was een eigendunkelijk offer. Dat hadden ze zelf gemaakt. Was toch zo? En het andere was van Abel en dat vloog wel in de brand. Daar hadden ze eerst water over gegooid. En dat, toen brandde het nog veel beter, denk ik altijd. Want dat vind ik zo leuk. Hè? Dat vind ik zo leuk. Dat kan ook niet anders, want vuur is een beeld van de geest. En water is ook een beeld van de geest. Dus als je er water over gooit, moet het wel erg goed branden. Nou, dat even terzijde dus. Maar zo kom je dus aardig terecht bij van, als de Heer komt, dan moeten we op de Karmel zijn. Want Karmel heeft ook te maken met de wijngaard. Dat betekent het woord, betekent namelijk zoveel als een erg vruchtbare plaats. En soms ook vertaald met wijngaard enzovoorts. En er zijn heel veel profetieën die spreken over de Karmel. En over dat heel Israël tot Karmel. Daar staat een vruchtbare plaats. Maar er staat in het Hebreeuws Karmel tot Karmel gemaakt zal worden enzovoorts. Dus kun je best zeggen, als de Heer wederkomt, is het op de Karmel. Maar het is niet waar, want de Bijbel leert dat de Heer zal verschijnen aan Israël op de Olijfberg. Er zijn wel meer plaatsen die wij kandidaat zouden willen stellen, zoals Amsterdam enzovoorts. Maar ik heb je zelfs geen Olympische Spelen kunnen krijgen, dus vooruit maar. Hè? Nee. Ik hoop niks van de rechter. Karmel heeft het. Nou goed, laat maar zitten. Maar je kunt wel zeggen van, ja, wij geloven zus of zo, maar zo van, er zijn er zoveel mensen die geloven dit of dat. Maar als het niet in de Bijbel staat, dan houdt het op. En wat noodzakelijk is, is dat wij met de gegevens die we in de Bijbel vinden weten om te springen. Daarvoor zijn er eventueel wel degelijk leraren om die kennis die in de schrift vastgelegd is, eventueel waar nodig te rangschikken en met elkaar te vergelijken. En om het dingen uit te halen, naast elkaar te leggen enzovoorts. En af en toe eens wat op het bord te zetten, systematisch enzovoorts. Dat is nu eenmaal noodzakelijk. Maar het blijft zo dat alle kennis die noodzakelijk is van Gods wegen, die hebben wij ontvangen, maar die bevindt zich in deze Bijbel. Daar gaat het om. En die Bijbel is door de geest voortgebracht en wij zijn uit de geest geboren, zodat het geen probleem mag zijn dat de gelovige inderdaad in staat is om die Bijbel te begrijpen, om die te lezen en in zich op te nemen en daaruit te leven. Omdat ze van dezelfde aard zijn, beide voortgebracht door Gods wil en daarmee ook door Gods geest. Daar gaat het om. En het verbazingwekkende feit doet zich voort dat er in de wereld heel wat dingen zijn, onderwerpen zijn, die je mensen soms niet kunt wijsmaken. Gewoon onder ons gezegd even onder elkaar. Omdat ze er te dom voor zijn. Dat mag je niet meer zeggen, maar. Omdat ze er, moet ik niet verder vertellen. Omdat ze er te dom voor zijn, kunnen ze het niet begrijpen. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand de Bijbel niet kon begrijpen omdat hij er te dom voor was. Goed, het moest wel uitgelegd worden, maar dat moet eigenlijk aan een ieder van ons. We hebben daar die leiding inderdaad bij nodig en de Heer geeft dat ook waar dat nodig is. Maar gebrek aan intellect wil niet zeggen dat iemand dus niet in staat zou kunnen zijn om Gods woord te begrijpen. Integendeel, Wat de mens in de weg staat om de schrift te verstaan, is niet gebrek aan intellect, maar gebrek aan geloof. En te veel aan eigendunk dus. Te veel aan hoogmoed. En daarom komt wel eens wezen dat juist degene met een overmaat aan intellect juist niet de Bijbel begrijpt, omdat hij op grond van zijn capaciteiten te hoogmoedig is. Want dat is wat je in de praktijk dikwijls ziet gebeuren. Nou goed, dat maar even weer terzijde. Dan neem ik de draad weer op in 1 Johannes 2, vers 27. Waar dan staat, de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet van noden dat iemand u leren. Maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waar, waarachtig. Maar waarachtig betekent gewoon de waarheid, hè. Het is de waarheid en is dus geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. Want die zalving die ons onderwijst, onderwijst ons op dat wij in hem blijven. Maar ik hoop dat u nog fit genoeg bent. Die zalving en hem zijn eigenlijk dezelfde. Want de zalving is de geest, het leven van Christus. En die hem is uiteraard Christus en dus de levende Christus. Vandaar dat wij door de werking van de geest, en dus door deze zalving, in hem, in Christus, in diezelfde geest dus ook weer blijven. En dat is ook het geheim van het omgaan met het levende woord van God. Het levende woord van God is niet zomaar een boek met zwarte lettertjes of wit papier of zoiets. Maar het is inderdaad het levende woord van God. En de enige manier waarop wij in gemeenschap met onze Heer, met Christus, kunnen leven, ook in de praktijk. En waarop wij inderdaad weerstand kunnen bieden aan de leugen en trouw kunnen blijven aan de waarheid, is inderdaad door het omgaan met dit woord. En wij noemen dat dan bijbelstudie. Ja, ik weet ook niet hoe je het moet noemen. Vroeger noemde men het ook wel meditatie, maar dat is zo'n misbruikbegrip. Dan maar bijbelstudie. In de praktijk valt het van mee, is het zo'n hard werk, dikwijls niet. Maar het is in ieder geval onderzoek der schriften in alle ongedwongenheid. Want dat is de enige manier waarop wij gemeenschap kunnen oefenen met de Heer. Wat we zondagmorgen deden, deelnemen aan die tafel via brood en beker, is niet op zichzelf gemeenschap oefenen met de Heer. Het is er een uitbeelding van. Het is een uitbeelding van het brood des levens tot zich nemen. Maar de actieve manier waarop wij daadwerkelijk dat brood des levens tot ons nemen, gaat via het woord. Wij nemen dat woord tot ons en daarmee nemen wij degene die in dat woord is tot ons, namelijk Christus zelf. Beide, zowel de Zoon als het Woord, zijn door de wil van God voortgebracht en zijn dus eigenlijk identiek. Het is eigenlijk hetzelfde. God openbaart zijn Zoon aan ons in zijn Woord. En daarom kennen wij hem volkomen, omdat hij inderdaad zich volkomen heeft uitgedrukt in dat Woord. En als je een mens wilt kennen, werkelijk wilt kennen, dan zal dat toch wel enige moeite kosten. En als je de Heer wilt leren kennen, dan kost dat ook moeite. Daar zal men wat voor moeten doen. Dat is niet anders. Dat is niet omdat het niet gratis is. Het is wel gratis. Het is allemaal uit genade. Maar men zal er wat voor over moeten hebben om het tot zich te nemen. Dat is het nou eenmaal. En ik denk dat we daarvoor onder andere ook deze week bij elkaar zijn. En dus staat er, vers 28. En nu, kinderkens, blijft in hem. Eerst staat er, hij blijft in ons. En die zalving blijft in ons, zijn geest, zijn leven blijft in ons. En nu staat er van de andere kant geredeneerd, kinderkens, blijft in hem. Maar dat gaat op dezelfde wijze, via het woord namelijk. Blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn of worden, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Want wij zijn als gelovigen inderdaad onderweg naar die morgen waarin de Heer zelf ook inderdaad in een lichamelijke gestalte geopenbaard zal worden in de eerste plaats aan ons. Want nu kunnen we de Heer alleen zien door zijn woord te zien. Voor sommigen zijn het echt alleen maar zwarte lettertjes, dat kan ik ook niet helpen. Maar in het woord zien wij onze heiland. In dat woord, via dat levende woord, komt hij tot ons. In de toekomst zal het ook zijn dat er in een zichtbare gedaante, zelfs in menselijke gedaante, want hij is per slotverrekening ook mens, dat in menselijke gedaante aan ons zal verschijnen. En dat betekent dat hij bij wijze van spreken zo hier de deur zou kunnen binnenlopen. Dat doet hij niet, hij is al in ons midden. Dat zien wij niet, maar hij is in ons midden, hij is in ons hart, Als wij het woord in ons hart hebben. En de Heer heeft gezegd, overal waar wij samenkomen in zijn naam, met het overblijfsel. Nee, 2 of 3 staat, hè? Maar dat is een beeld van de gelovige, het gelovige overblijfsel. Overal waar wij samenkomen, letterlijk dan wel overdrachtelijk met 2 of 3, dat maakt ook niks uit. Daar is hij uiteraard in het midden van die gemeenschap, van die groep. Al is die groep maar 2 man. De Heer is daar, niet zichtbaar. Maar wel via zijn woord en via zijn geest. In de toekomst echter zal hij zich inderdaad aan ons openbaren. Zodat we hem inderdaad ook zullen zien. En ook inderdaad zo zullen zien dat we hem zullen herkennen. Net als dat het van Israël gezegd wordt uiteraard. Aan zelfs de littekenen in zijn handen en in zijn zij. Zo concreet is dat en zo concreet dienen wij ons dat ook voor te stellen. Maar dat is pas in de toekomst. Ja. Ja, zeker.
Wanneer hij zich openbaart zijn,
ja.
Dan mag hij toch ook verschijnen. En dat, laten we zeggen, hij is nu toch al in ons verschijnen. En daarom mogen wij, laten we zeggen, dan staat er, wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn aanwezigheid. Zijn toekomst is zijn aanwezigheid.
Ja.
Dus wanneer hij in ons midden, dus eigenlijk in ons verschijnen is, is hij in, tenminste ons openbaart, dan is hij toch al aanwezig in ons. Dat is nu toch al.
Ik heb de vraag in ieder geval begrepen, dus daar zal ik er nou op ingaan. Vers 28 spreekt niet over het heden, spreekt uitdrukkelijk over de toekomst. Want er staat inderdaad niet verschenen, er staat geopenbaard. Wanneer hij zal geopenbaard zijn, de normale letterlijke betekenis daarvan is niet verschijnen, maar het wegnemen van een bedekking, dat is openbaren. Ik heb het wel eens uitgelegd, er is een verschil tussen beide uitdrukkingen. Niet dat het een verschillende gebeurtenis aangeeft, maar het duidt iets verschillend aan. Openbaring wil namelijk zeggen dat iets eerst onzichtbaar is omdat er een bedekking overheen ligt. En bij openbaring wordt letterlijk, volgens de Griekse term, de bedekking weggenomen. Verschijnen wil zij ook zeggen dat iets er al is en dat het niet gezien wordt. Maar niet omdat er een bedekking is, maar omdat het licht uit is. Dus geen licht. Dat is een andere omstandigheid. En verschijning wil inderdaad zeggen dat het licht gaat schijnen, zodat we niet alleen de lichtbron zien, maar ook alles waardoor het licht bestraald wordt. En daarom kunnen dingen verschijnen. Schijnen komt van licht wat schijnt, maar dingen kunnen verschijnen omdat ze in het licht komen, en ze komen in het licht, of omdat ze in het licht geplaatst worden, of omdat het licht erbij komt. Dat kan natuurlijk ook. Maar waar het om gaat is dat die openbaring van Christus pas plaatsvindt in de toekomst. En zo staat het er ook. Want het gaat om 2 dingen. Er staat vers 28. En nu, kinderkens, blijft, in de tegenwoordige tijd, blijft in hem. Opdat, nou dan weet je wat er nou verder komt, dat het over de toekomst moet gaan. Blijft nu in hem, opdat. Nou, wat er nou verder komt, dat moet over de toekomst handelen. En als, stel dat we keuze zouden hebben en zouden kunnen zeggen, maar openbaring zou ook vandaag kunnen zijn. En zijn toekomst in de zin van aanwezigheid zou ook vandaag kunnen zijn. Dan zouden we nog op grond van de inleiding van het vers met nu moeten kiezen voor dat het toch niet gaat om vandaag, maar over de toekomst. Maar dat het over de toekomst gaat, dat blijkt duidelijk. Want je kunt wel zeggen, de Heer openbaart zich ook nu aan de gelovigen, maar dan in een andere zin. Hij neemt de bedekking weg in de zin van dat de bedekking van de schrift wordt weggenomen. En de bedekking van het Oude Testament. Dat is allemaal waar, dat kan. Maar in de eerste plaats gaat het daar niet over. Want dat de bedekking weg is en dat wij alle dingen kennen, dat werd al in de vorige verse geschreven. En dat wij alle dingen kennen en dat de bedekking van de schrift weg is en de verharding is weggenomen. De schellen van de ogen zijn gevallen, zal ik maar zeggen. Dat staat dus in de voorgaande versen. Maar de bedoeling is dat dat leidt tot een bepaalde toekomst die dan pas in vers 28 genoemd wordt. Zodat het inderdaad niet gaat over het heden, maar over de toekomst. Namelijk opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. En je kunt natuurlijk wel domweg het woordenboek nemen. Sommigen doen dat, hè? Die denken van, oh, de vertaler, dat doe ik even. Neem ik het woordenboek, neem ik parousia, want het is het woord wat daar staat. Parousia in het Grieks. En er staat in het woordenboek, parousia betekent presentie. Dat klopt, dat is hetzelfde woord. Presence. De aanwezigheid dus. Zeggen, oh, het betekent aanwezigheid. Maar de Heer is al aanwezig, dus gaat het over het heden. Maar dat is een misverstand, want ik heb al eens vaker gezegd, en ik waarschuw u nog maar een keer, Woorden betekenen niks, vooral niet als ze in een woordenboek staan. Woorden betekenen niks. Nee, maar een woord betekent niks. Dat is jammer. Dan moet ik weer horen. Woorden betekenen niks. En in een woordenlijst, en dus in een woordenboek, betekenen ze ook niks. Ze betekenen pas wat als ze in een zinsverband staan. En het enige echte goede woordenboek is een woordenboek waarbij woorden verklaard worden nadat ze eerst in een zin gezet zijn. En als u Van Dalen's groot woordenboek nakijkt, maar ook de betere Griekse woordenboeken en ook eventueel Hebreeuwse, dan zult u zien dat de woorden daar eerst in een bekende zin geplaatst worden uit een of ander literair werk, weet je veel. En dat dan gezegd wordt wat het woord betekent in die context, in die zin. En daar gaat het maar om. Nou is de vraag, wat betekent dit woord parousia, vertaald met toekomst in de Bijbel? Niet aanwezigheid, want als het dat betekende, zouden de vertalers het zo wel vertaald hebben, want die zijn niet achterlijk. Nee, ik zeg wel eens dat ze iets verkeerd vertaald hebben, maar daarom zijn ze nog niet gek. Waarom hebben ze het vertaald met toekomst? Terwijl dat in het Nederlands helemaal niet lijkt op aanwezigheid. Zal ik u vertellen? Omdat in de Bijbel blijkt, in de context van de Bijbel, in die hele lange zin die de Bijbel is, zal ik maar zeggen, daar blijkt dat het woord niet de betekenis heeft van aanwezigheid. Dat is wel een achterliggende gedachte, maar het is niet de betekenis. Het gaat namelijk om zijn toekomstige aanwezigheid. Dat kan ik ook niet helpen, maar dat is in de Bijbel nu eenmaal zo. Zijn toekomstige aanwezigheid. Want hij is nu niet aanwezig op de manier waarop hij in de toekomst aanwezig zal zijn. Nou kan ik het woord toekomst niet eens vermijden. Ja, precies. Ja, zichtbare aanwezigheid. En daarom hebben de vertaler dus een ander woord gebruikt, het woord toekomst, omdat dat duidt op dingen die pas inderdaad in de toekomst zullen geschieden. Wat gebeurt er dan in die toekomst? Wel, dan zal hij aanwezig zijn. Maar dat wil zeggen, zichtbaar aanwezig. Dat blijkt ook wel, want de term parousia staat tegenover, in sommige schriftplaatsen staan beide uitdrukken naast elkaar, staat tegenover apousia, en dat betekent dan afwezigheid, absentie. En wij leven in de dagen van de absentie, althans zichtbare absentie van de Heer. De Heer is er wel, maar hij is niet zichtbaar aanwezig. Dus parousia is niet maar aanwezigheid, parousia is zichtbare aanwezigheid. En daarom is het zijn aanwezigheid in de toekomst. En daarom hebben de vertalers het woord toekomst gebruikt. Dat is alles. En je mag dus niet zomaar een woordenboek pakken en zeggen het woord betekent dus dit en dan kan ik er ook dat en dat mee. Want dan zit je helemaal op het verkeersbord. Zo werkt het niet. Zo mag je er niet mee omgaan. Natuurlijk, het gaat om een verschijning. Kijk, achter dat woord hangt nog veel meer. Kijk, een woord heeft maar. Ik heb dat wel eens vaker uitgelegd, geloof ik. Maar een woord. Ik ben al ver over tijd, hè, ja. Een woord heeft maar niet zomaar alleen maar een betekenis. Maar brengt ook een hele gevoelswaarde met zich mee. Kijk, een perceel. Ik heb het vaker uitgelegd, gebruik altijd dezelfde voorbeelden. Dat is makkelijk, hè? Een perceel, dat kan zijn, als een boer het erover heeft, over een perceel, dan gaat het over een stuk grasland of zo, of een stuk bouwland, dat is een perceel. En als een projectontwikkelaar het heeft over een perceel, heeft hij het waarschijnlijk over een gebied waarop je gaat bouwen. Dan kun je ook nog een perceel hebben, dan is het gebouw dat op dat stuk grond staat. Hè? Goed. En belendend betekent ernaast. Maar als het een belendend perceel is, is het niet het gebouw ernaast, maar is het het gebouw wat ernaast ook in brand staat. Ik geef u de verzekering, als u leest over belendende percelen, dan staan ze in brand of worden ze voor de brand bewaard. Maar in ieder geval, daar is sprake van brand. Hoe dat komt, weet ik ook niet. Dat is gewoon een soort jargon wat ontstaan is langzamerhand. He? En dat kunt u niet vertalen met een woordenboek. Daar hangt veel meer achter. Dat is met het begrip parousia ook zo. Dat is niet maar aanwezigheid. Maar het is de zichtbare aanwezigheid van Christus. Pas weer in de toekomst en in heerlijkheid. In een verheerlijkte gedaante. Dat is de parousia. En of, dat staat misschien niet in het woordenboek, dat weet ik niet. Maar dan neemt u gewoon de Statenvertaling en neemt u het woord toekomst. Want voor zover ik weet is het altijd de vertaling van parousia. En dan zoekt u dat dus op, gewoon met de Nederlandse concordantie. Kun je het gewoon in het Nederlands doen. En dan zult u zien wat voor gedachten allemaal aan het woord gehangen worden. En dan komt u tot de conclusie die ik u net geef. Gaat werkelijk over de toekomst. Dat de Heer nu aanwezig is, dat is waar, maar het woord parousia wordt daarvoor niet gebruikt. Dan zegt de Heer wel, ik ben in uw midden, of ik heb woning in u gemaakt, of iets dergelijks, maar dan staat er niet, ik ben aanwezig. In de zin van parousia, want dat is wat anders. Vandaar dat het begrip parousia of toekomst ook wel opgevat wordt als de wederkomst. Maar dan krijg je precies hetzelfde. De wederkomst van Christus is ook niet dat hij komt voor de tweede keer. De wederkomst van Christus is dat hij voor de tweede keer aanwezig is en blijft. Dus niet alleen maar zijn verschijning, niet alleen maar zijn aankomst, maar het is ook zijn totale verblijf. En dan ga je weer, je moet met die begrippen heel voorzichtig zijn. Je moet vooral teksten lezen in een verband. En het verband hier is dit, dat wij nu alle dingen kennen, dat God zich nu aan ons geopenbaard heeft via zijn woord, dat de bedekking van het Oude Testament is weggenomen en dat al wat in het Oude Testament nog verborgen was, in het Nieuwe is geopenbaard. Zodat wij de Heer volmaakt kunnen kennen, want dat staat echt in het Nieuwe Testament. En waarom is dat? Opdat wij in de toekomst, dan gebruik ik eigen woorden, maar ik kom vanzelf op dit woord terecht. Opdat we in de toekomst niet beschaamd zullen worden. Weet u wanneer ik beschaamd sta in de toekomst? Als ik in de toekomst de Heer ontmoet, in een zichtbare gedaante, en aan mij vraagt, en wat vond je van mijn boek? En dat ik dan moet zeggen, het spijt me, maar dat heb ik niet gelezen. Ik ben er wel aan begonnen, hier en daar een stukje, maar ik heb het niet, ik weet het niet. Dan sta je beschaamd. Sterker nog, ben je beschaamd als je zegt, en wat heb je gedaan met het pond wat ik je gegeven heb? En dan zegt pond, hoezo pond? Wat is dat pond? Pond sterling? Pond paling? Ik kan even kijken of de urk is in de zaal, maar goed. Dan sta je beschaamd als je niet weet waar hij het over heeft. Wat heb je gedaan met al die kennis die ik je gegeven heb, waarmee je je leven had kunnen vullen en waaruit je had kunnen leven? En als ik dan moet zeggen van, ik heb het niet geweten. Want er staat immers, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en hoe onbespeurlijk zijn uw wegen. Dus wist ik het niet, wie hamers niet gewoest, zeggen we dan. Nee, we zijn hier in Duitsland. Hoezo niet gewoest? We zijn waarachtig wel, we hadden die kennis. Het stond in de kast, er stond op de schoorsteenmantel met een slot erop weliswaar, maar die heeft de Heer er niet opgemaakt. Nee, nou ja, ik zeg het wat scherp natuurlijk. Maar daar gaat het om. Dat is beschaamd staan in zijn toekomst. En de consequentie ervan is bovendien dat beschaamd staan in zijn toekomst in de eerste plaats ook betekent het niet ontvangen van loon wat de Heer wel voor u gereserveerd had. Dat is beschaamd staan. En het is ongetwijfeld loon voor degene die een deel van zijn leven, want ik ben heel bescheiden, die een klein deel van zijn leven besteed heeft toch aan het onderzoek der schriften. Daar is loon voor. En wie dat niet doet, staat beschaamd omdat hij dat loon niet krijgt. Het lachen wel, het was voor hem, maar ja, geef het maar aan diegene die er al 10 heeft. Die heeft geestelijk geleverde bijstand. Ja, dat is inderdaad juist, ja. Van een appel en een noot, of een ei was het geloof ik, weet niet meer. Maar dat verhaal, dat heb ik bij een andere gelegenheid al verteld. Maar inderdaad, het gaat om de toekomst. Dus nu, kinderkens, blijft, woont in de tegenwoordige tijd, vers 28, in hem. Opdat in de toekomst, wanneer hij zal geopenbaard worden, en dat dat in de toekomst is, blijkt ook een paar versen verder, waar staat, wij weten dat als hij zal geopenbaard worden, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien. Dat staat in vers 2 van 1 Johannes 3, dus de 3-4 versen verder, zodat daar staat dat wanneer hij geopenbaard wordt, dat wij hem dan zullen zien. En dan kun je wel zeggen, maar hij wordt nu toch al geopenbaard. En dan zeg ik, heb je hem gezien dan? Dus niet dus. Nou, in die zin is hij dus niet geopenbaard. Dat geldt dus ook voor 2 vers 28. Dat gebeurt dus pas in de toekomst. En dus weer, opdat wanneer hij zal geopenbaard worden, in de toekomst, wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst, in zijn aanwezigheid, zichtbare aanwezigheid in heerlijkheid. Want als hij zichtbaar geopenbaard wordt in heerlijkheid in de toekomst, dan komt hij en bij die gelegenheid zullen wij van hem ook inderdaad eventueel loon ontvangen. En indien niet, dan staan wij dus beschaamd. Dat is het verhaal. Waarom hebben wij dus die geest ontvangen? Waarom hebben wij nu, en ik heb het van de week al eerder gezegd, waarom hebben wij nu reeds zijn leven ontvangen? Opdat wij dat leven zouden leven, opdat dat leven van Christus in ons zijn werk zou kunnen doen tot heerlijkheid van God, opdat dat eeuwige leven reeds nu geleefd zou worden in dit oude lichaam en daarmee in deze oude schepping tot heerlijkheid van God, die daarmee deze oude schepping toch ten nutte maakt aan zijn doel, hoewel deze oude schepping weggenomen zal worden.
Ja.
Daarover hebben wij het de volgende keer. Want ik ga daar heus op door. We zullen eerst de Heer danken.